Nee, het was niet echt de bedoeling, maar ik wil, want anders denken die mensen ook van me.
Ja, oké, dan heb je beter.
Goedemiddag. Ik wou graag de orde van dienst voorlezen voor de catechesedienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven op zondag 12 november 2006. We beginnen met het zingen van E133 uit de eigen bundel. Na een moment van stilte, votum en groet zingen we Psalm 99 vers 1, 2, 3 en 4. Na gebed de schriftlezing Handelingen 28 vers 1 tot en met 10. Daarna zingen we gezang 449 vers 1, 2, 3, 4 en 5 in wisselzang. De preek over de Heidelbergse Catechismus zondag 3, inclusief interactieve momenten, dus gesprekken met gemeenteleden. Daarna gezang 381 vers 1, 2, 3, 4 en 5, ook in wisselzang. Daarna een dankbed voor gebed en voorbeden. Geloofsbelijdenis uitgesproken. En als laatste zingen we Psalm 103, vers 8 en 9. Ik zal nog even de liederen voorlezen. We beginnen met E133 uit de eigen bundel. Psalm 99, vers 1, 2, 3 en 4. Daarna gezang 449, vers 1, 2, 3, 4 en 5. En gezang 381, vers 1, 2, 3, 4 en 5. En als laatste zingen we Psalm 103. Ik wens u een prettige dienst.
Goedemiddag, zusters en broeders. En jongelui, hartelijk welkom in deze middagdienst, een catechesedienst, waarin dominee Van der Dussen voorgaat. Ook een hartelijk welkom voor de gasten, zoals er mochten zijn. We hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. Verder begroeten we ook hen die nu of later deze dienst met ons meemaken. De organist is enigszins onbepaald, maar ik dacht te begrijpen dat broeder Jan Mulder inmiddels bereid was om dat te doen. Ik hoor net dat eigenlijk Jaap Mulder het zou doen, maar dat hij wat problemen had met verkeer om hier te komen. En dus doet Jan het nu, neemt het waar. Hartelijke dank. Bij de voorbeden vanmorgen is er aandacht besteed aan een groot aantal punten. God zorgt voor de gemeente. Annette Niewold en haar gezin. Annette wordt namelijk komende week geopereerd. Ook onze Armeense zuster Noene Nicosian wordt geopereerd. De oudere broeder Thijs Huisman, 1914, in verband met een onverwachte operatie. Heb ik dat fout? Wat moet het zijn? Oh, een onverwachte val. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja. Hartelijk dank voor de correctie. Verder is er gebeden voor het kamp voor de jongeren, to die voor de ingewijden. En we hebben gebeden voor de open gemeente. De collecte, ook vanmiddag, is voor de diaconie. We gaan nu zingen uit de eigen bundel, lied 133. En na votum en groet zingen we psalm 99, vers 1, 2, 3 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Jaap is intussen gearriveerd. Is alles goed, Jaap? Je bent er goed doorheen gekomen, gelukkig. Misschien nog meer mensen die last hadden van verkeersobstakels. Wij gaan vanmiddag ons zetten aan een lastig onderwerp over hoe het zit met het kwaad dat mensen doen, hoe diep het zit, hoe moeilijk het is om ervan af te komen. Laten wij bidden dat God ons daarbij helpt. Hemelse Vader, wij bidden u om een goed inzicht. Zo dat we de dingen van het geloof, al kunnen we ze niet beredeneren, wel naar vermogen op een rijtje kunnen zetten. En daarin ook aan de Bijbel en aan de werkelijkheid van het leven recht doen. Wij danken u dat we elkaar hebben, dat het ook tot een gesprek kan komen. En wilt u dat zegenen? Dat het een goed gesprek wordt. Dat we er wat aan hebben dat anderen wat zeggen. En we bidden u om een open hart voor uw woorden. Amen. Ik lees voor Handelingen 28, vers 1 tot 10. Het is een stukje uit het bijzondere verhaal over de schipbreuk die de apostel Paulus heeft geleden. Na een enorme storm met enorm levensgevaar daarin, spoelt hij aan op het eiland Malta. En hoe loopt dat af met de bewoners van dat eiland? Dat lezen we, Handelingen 28, 1 tot 10. Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het eiland Malta heette. De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk. Ze verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en te koud was. Paulus sprokkelde een grote bos doorhout en legde die op het vuur. Maar door de hitte kwam er een gifslang uitkruipen die zich in zijn hand vastbeet. Toen de Maltesers het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar: die man is vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar Dike wil niet dat hij blijft leven. Paulus schudde de slang echter van zich af in het vuur en bleef volstrekt ongedeerd. De Maltesers verwachtten dat zijn hand zou opzwellen of dat hij plotseling dood zou neervallen. Maar toen ze na geruime tijd zagen dat hem nog steeds niets mankeerde, veranderden ze van mening en zeiden dat hij een god was. Niet ver daar vandaan lag een landgoed dat het eigendom was van de gouverneur van het eiland, een zekere Publius. Hij liet ons bij zich komen en onthaalde ons 3 dagen lang bijzonder gastvrij. Het geval wilde dat de vader van Publius ernstig ziek op bed lag, gekweld door koorts en buikloop. Paulus ging naar hem toe, legde hem onder gebed de handen op en genas hem. Daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en kregen hun gezondheid terug. Ze overlaadden ons met eerbewijzen en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig hadden. Een van de mensen die mij hebben geholpen bij het voorbereiden van deze preek door mee te denken over de derde zondag van de Heidelberger Catechismus, deed mij een prachtig motto aan de hand voor deze dienst, onbedoeld. Maar toen ik het zag staan, toen dacht ik, dat is het. Uit de nacht de nieuwe dag instappen. Straks zal dat worden uitgewerkt, maar ik zeg het nu alvast vanwege de keus van de liederen. Uit de nacht van de zonde de nieuwe dag instappen van de wedergeboorte. Voor nu heb ik een lied gekozen dat bij die nacht past. Gezang 449. En voor straks, na de preek, een lied dat bij de dag past. Gezang 449. We zullen het in zijn geheel zingen in wisselzang. 1, 3 en 5 zingen we allemaal. 2 de vrouwen en 4 de mannen. Hebt u allen het papier dat aan de ingang werd uitgereikt en waarop zondag 3 van de catechismus is afgedrukt? Niemand mist het. Dat is handig voor zometeen. Maar eerst een inleiding aan de hand van een echt gebeurd voorval. een mevrouw die getrouwd was en 5 kinderen had, die merkte dat het allemaal niet lekker liep. Er waren veel spanningen thuis, kinderen, gezin, moeizaam, relatie, moeizaam. En die mevrouw die schoot in een soort depressie, zo van, het ligt allemaal aan mij en ik doe helemaal niks goeds en het komt wel vast en zeker doordat ik alles verkeerd aanpak. En vanwege de depressie ging zij in therapie en in het proces dat daarop volgde, kreeg zij meer inzicht in wat er eigenlijk aan de hand was. En een van de dingen die ze ging zien was dat het niet alleen maar aan haar lag. Een van de dingen die ze ging zien was dat zij best wel dingen goed deed. En op een bepaald moment, toen ging ze open voor zichzelf. En toen wou ze zeggen, eigenlijk ben ik best een goede moeder. Maar met dat ze het wou zeggen, blokkeerde het. En toen vroeg de therapeut, waarom zeg je dat nou niet? Toen zei ze, dat mag ik niet zeggen. En waarom mocht het niet? Omdat zij op een of andere manier in zich opgenomen had dat een mens onbekwaam is tot enig goeds. Zo staat het in de catechismus. En daaruit had geleerd dat je eigenlijk nooit van jezelf mag zeggen, dat heb ik goed gedaan of in dat opzicht functioneer ik goed. Dat noemen psychologen dat je een heel negatief zelfbeeld ontwikkelt. Er is veel over te doen wat dan de precieze invloed is van zo'n opvoeding waarin die woorden van de Heidelberger Catechismus een dominante rol hebben gespeeld. In elk geval werkt het niet mee, lijkt het, op het ontwikkelen van een positief zelfbeeld als je van jezelf moet zeggen, ik ben onbekwaam tot enig goed, antwoord 8. Het werkt ook niet mee om een plek te geven aan niet-christelijke mensen waarvan je het gevoel hebt dat die toch bepaalde dingen wel goed doen. Iedereen kent ze. Mensen die nooit naar de kerk gaan, niet-christelijk zijn, misschien zelfs atheïst, en die soms zo trouw zijn, zo de dingen goed doen, zo wat voor een ander over hebben, zo bijna voorbeeldig zijn. Je zegt, dit botst toch. Wat moet ik dan met onbekwaam tot enig goed? Behalve dat die woorden kunnen blokkeren en kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld, kunnen ze ook blokkeren en leiden tot, hoe zit dat dan met die niet-christelijke mensen, die niet-wedergeboren mensen, die toch onmiskenbaar goede dingen doen? Dat is een hele serieuze vraag, die antwoord krijgt alleen maar als je kunt kijken of er bijbels gesproken nou aanleiding is voor die woorden van de catechismus. En ik wil beginnen om u de vraag te stellen om Handelingen 28, het gelezen gedeelte, nog eens een keer door te lezen en om dan op deze vraag antwoord te geven. Worden de heidense inwoners van Malta, het zijn absoluut geen christenen, worden die hier gekarakteriseerd als onbekwaam tot enig goed? Het is het prettigst als we het weer zo doen als alles eerder, dat u even in groepjes van 2 of 3 met elkaar in gesprek gaat. Mensen die nu op een eilandje zitten, alleen, dus niet verplicht, zegt, ja, daar kies ik voor. Denk, ik ben even met mezelf in gesprek. Maar zegt, och, ik vind het eigenlijk ook wel leuk, een buurman of buurvrouw. Ga ergens zitten waar het kan. En ik wil dan graag na een paar minuten, als u het gelezen hebt en u zelf een oordeel hebt gevormd, horen wat uw ideeën zijn. Dus de vraag is, worden de heidense inwoners van Malta gekarakteriseerd in dit gedeelte door Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, als onbekwaam tot enig goed. Hoeveel tijd hebt u nog nodig? Ik vrees dat ik dat moet bepalen. Nou, er komen nog een paar momenten waarop u op deze wijze met elkaar in gesprek kunt gaan. Dus ik koers langzaam maar zeker af op uw reactie. Wie wil vertellen wat zij of hij heeft bedacht, al dan niet in gesprek met anderen? En ja, is even de vraag of dat hier moet gebeuren. Ik kan het ook herhalen. Ik weet niet of het een extra drempel is om hierheen te komen. Ik geloof dat men het wel fijn vindt als er even naar de microfoon gegaan wordt. Dus als je zegt van nou, ik heb daar een heel heldere indruk van, vertel het ons even. Agnes wil, kom.
Wij vonden ze wel 3 keer ontzettend gastvrij, vriendelijk en ontzettend aardig. En we dachten, wat een geweldig mensen. Maar tegelijkertijd dachten we, hij vraagt het niet voor niks. Er zit vast een...
Een addertje. Drie keer? Wil je... Nou ja... Drie? Nee, Loekie komt...
Probeer een appeltje te ontdekken. Nou, ik dacht, die mensen, er staat natuurlijk heel vaak van mensen, je hoort ook veel van mensen die goede dingen doen, maar zij doen het wel, omdat zij...
Loekie, daar moet...
Zo beter. Deze mensen die doen nu heel veel goed aan Paulus en zijn reisgenoten, maar ze doen het natuurlijk mij eigenlijk wel, omdat zij denken dat Paulus een god was. He, zoals er even eerder staat. In het begin ook al, dan is dat mis. Paulus die krijgt die slang. En dan denken ze ook, die dikke, die wil niet dat hij blijft leven. En dat Paulus dan wel leeft, dan is het, hij is een god. En ik denk dat ze om die reden zoveel goed doen.
Ja, nog meer reacties? Of tegenreacties? Ik wil nog wel even helder hebben, Agnes noemde 3 keer. Agnes, welke 3? Het vuur, ja.
En die manier waar ze die ze van
was. Ja.
En toen ze weg, kreeg ze ook nog
een. Ja. Ik zal het even door de microfoon herhalen. Agnes noemt het vuur dat werd gestookt toen ze net aangespoeld waren. Daarna de man die ze heel gastvrij ontving en van wie wordt verteld, Publius, dat, even het vers aanduiden, vers 8, dat zijn vader ziek was. En dan aan het slot nog eens een keer dat ze weer met heel veel eerbewijzen overladen worden uitgeluid. En Lucas zegt van ja, let er dan op dat er toch ook een wat eigenaardige opvatting binnenkwam in dat verhaal van ze dachten dat hij een god was en dat dat misschien de houding beïnvloed heeft. Wel, waarom ik het vroeg, er zat helemaal geen addertje, geen ander addertje dan dat Paulus bedreigde. Het is zeer opvallend namelijk dat in dit Bijbelgedeelte een woord wordt gebruikt dat puur positief is over die plaatselijke bevolking. En dat staat in vers 2. De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk. En hier wordt een woord gebruikt dat van God zelf ook gezegd wordt. Dat is het woord menslievendheid. Dat vind je in de brief aan Titus, hoofdstuk 3, vers 4. En het is zeer opvallend dat datzelfde woord menslievendheid hier wordt toegeschreven aan de inwoners van Malta. Het opvallende is ook dat dat wordt gebruikt voordat er iets gebeurd is. Voordat ze enig idee hebben van wat daar aanspoelt, wie dat zijn. Het is een soort menselijke impuls om in zo'n geval je te ontfermen. En dat doen ze. En inderdaad, dat komt een aantal keren terug. Maar het meest bijzondere is toch dat woord menslievendheid. En het aardige is dat wij dus zo geleerd hebben om vanuit andere Bijbelteksten dit soort verhalen te lezen. En die andere Bijbelteksten zijn er ook. Bijvoorbeeld, ik noem Romeinen 3, waar Paulus heel krachtig zegt, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet. Er is er zelfs niet één. Het is heel karakteristiek dat wij vanuit dat soort Bijbelteksten ook zo'n geschiedenis lezen. Dus ook denken, ja, daar moet dan wel iets achter zitten. Maar dat is het gevaar van dat je de Bijbel te veel systematiseert. En de Bijbel heeft wat dat betreft een onbevangen veelkleurigheid die ons natuurlijk voor problemen stelt. Hoe klopt het een dan op het ander? Kom ik straks op terug. Maar toch een veelkleurigheid. Deze kleur is er ook. En hier worden we even niet voor de voeten gelopen met ja, maar er zal wel wat achter zitten. Eigenlijk wordt hier in alle onbevangenheid gezegd van ja, dat gebeurt. Soms zijn er mensen die van God nog gebod weten en die met een enorme vriendelijkheid jou opvangen, naar je toegekeerd staan. Dat is eigenlijk het eerste wat ik ervan wil zeggen. Doe die veelkleurigheid recht en loop niet dit verhaal voor de voeten met Romeinen 3. Ook al weet ik best dat het belangrijk is om te kijken van hoe krijg je dat dan op een rij. Maar laat dit verhaal zo verteld worden. Dat kan ook helpen om te gaan met anderen en om als kerk niet een soort ingebakken wantrouwen te krijgen ten opzichte van goede dingen van anderen die niet naar de kerk gaan. Dat is het eerste wat vanuit Handelingen 28 te zeggen is. Dus ik noem nog een paar teksten, komen allemaal te zijner tijd op internet. Het is heel merkwaardig dat je bij Jezus aan de ene kant ook dat massieve vindt. Die zegt, alle mensen zijn slecht. Bijvoorbeeld in een stukje over het bidden zegt hij, u, hoewel gij slecht zijt. En een andere keer, God doet zijn zon opgaan over bozen en goede. En Jezus is een realist. Zegt, ja, er zijn schurken. En er zijn mensen, het zijn fijne mensen. En over allemaal gaat de zon op. En tegelijkertijd, op die andere plek, u, hoewel geslecht zijt. Maakt het niet simpeler? Maar het maakt het wel realistischer. En dit soort bijbelteksten willen toch ook voorkomen dat je onnodig tot zo'n heel negatief zelfbeeld komt. Ja, dat mag een moeder soms zeggen, bij alle fouten en gebreken. Ik geloof dat ik toch een goede moeder ben geweest. En vul maar in voor je eigen situatie. Dat betekent dat wij een ernstige vraag aan de catechismus moeten stellen, want die is zo ontzettend resoluut. Zijn wij dan zo verdorven dat wij geheen en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad? Ja. Dat antwoord is in het licht van wat ik zo even zei toch wel erg kort door de bocht. En nu is het bijzondere dat het lijkt alsof de kerken die de catechismus tot een belijdenisgeschrift gemaakt hebben in Nederland, dat na een aantal jaren ook zelf wel hebben gevonden. Want het is zo dat er ruim 50 jaar na het ontstaan van de catechismus een nieuw belijdenisgeschrift werd geschreven, de Dordtse leerregels. Het is dan slecht bekend, vreselijk moeilijk, vreselijk theoretisch. En vanmiddag wil ik laten zien dat die Dordtse leerregels naar het lijkt een commentaar hebben geschreven op dit zinnetje van de catechismus. Onbekwaam tot enig goed. Een uitleg. En zegt, ja, dat is wel waar, maar je moet het zus en zo lezen. Dat is de reden dat ik heb afgedrukt op het papier de hoofdzaken van de artikelen 2, 3 en 4 van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4. En wat ik nu wil vragen is dat u opnieuw nu even met elkaar in conclaaf gaat of met jezelf in conclaaf gaat en zegt van, hé, ik lees dit eens rustig door. Wat is nou de nuance die de Dordtse leerregels aanbrengen? Waardoor wordt hier gewaarborgd dat dat verhaal van die buitengewone menslievendheid van de Maltesers zijn plek behoudt? Dus dit is de tweede vraag die ik stel. Hoe nuanceert dat paragraafje uit de Dordtse leerregels dat ik heb afgedrukt, hoe nuanceert dat paragraafje dat antwoord van de catechismus? Doet hij dat terecht? En wat pik je daaruit op? Nou, verzoeken om dat ook weer even met elkaar door te nemen. Het is ook gelegenheid zometeen om vragen ter verduidelijking te stellen. Als er mensen zijn die zeggen, nou, dit snap ik echt niet. Dat komt eerst en dan daarna komt het antwoord op de vraag. Wat is de nuance? En doet die recht aan Handelingen 28? Jij hebt genoeg gehad? Eerst, zijn er vragen om verduidelijking, zo van dit snap ik echt niet. Als het gaat over die paragraaf uit die Dordtse leerregels. Wie? Geneer je niet om dat te zeggen? Ja, Wil. Wil stelt dus de vraag, de laatste regel zegt dat de mens dit licht niet op de juiste manier gebruikt. Wil, zijn vraag is, wat is dan de juiste manier? Is er iemand die dat even kan verklaren, de zin van deze laatste regel? Wat wordt hier bedoeld met de juiste manier? Ja, Jaap? Tot eer van God leven, dat is de juiste manier. En daar komt men niet aan toe, ook al heeft men enig licht der natuur, tenzij de Heilige Geest een mens tot wedergeboorte brengt. Dat is de verklaring. Nog meer vragen hierover? Wat is het licht der natuur? Wie? Het licht der natuur. Wie heeft daar licht over? Dat is wel een interessante uitdrukking, ja. Jan?
Ik zou zeggen enige notie.
Enige notie. Ja. Ja. Enige notie. Nog meer? Harry, graag nog een keer, ik hoor het niet.
Nou, ik denk dat dat het overblijfsel is, voor zover je dat dan mag zeggen, zoals God de mens geschapen heeft. Die heeft de mens wel goed geschapen. En dat licht der natuur, dat zit er dus toch nog een beetje in, ondanks onze wonderlijke afwijkingen.
Dus een restant van dat de mens goed geschapen is, een soort natuurlijk inzicht in hoe dingen zijn en hoe dingen moeten. Ik dacht dat er nog iemand was, maar... ja, Ab.
Ik ga meteen maar achter de microfoon. Zou licht van de natuur ook kunnen zijn dat als je naar de natuur om je heen kijkt, dat je daar een bepaalde orde in ziet. En als je daar goed naar kijkt, dan geeft er ook een soort van beïnvloedt je manier van denken. Dat leidt er eigenlijk toe dat je zindelijker zou moeten kunnen denken als je kijkt hoe die orde in de natuur aanwezig is. Ja.
Dat zou kunnen, dat is wel een gedachtegang, dat de natuur je wijzer maakt en dat als je goed om je heen kijkt hoe alles gaat, dat je daar ook verstandiger en beter door kunt leven. Je kunt denken aan bijvoorbeeld de spreuk, ga tot de mieren en word wijs. Of het hier bedoeld wordt, dat vraag ik mij af. Ik heb de indruk, maar het is niet meer dan een indruk. Ik heb hier niet op gestudeerd, dus met een zeker voorbehoud. Ik heb de indruk dat wat net gezegd werd over het restant van dat God de mens geschapen heeft met inzicht, hoe die moet leven, een restant van natuurlijk inzicht en goedheid, dat hier door de Dordtse leerregels bedoeld is. En men ontleent dat aan de ideeën van Calvijn, die daar zelf veel oog voor had en zei van ja, je kunt toch vaststellen dat mensen die nog nooit van God gehoord hebben toch soms heel veel kijk hebben op dingen. Een van de mensen die mij hielp, die zei ja, kijk nou eens ook hoe mensen zich kunnen ontplooien in de wereld van de kunsten, de cultuur en de wetenschap. En dat is ook waar. Er zijn mensen die daarin ver kunnen komen zonder wedergeboorte. En dat wordt door de Dordtse leerregels dus als volgt ook aangeduid. Ja, je behoudt enige kennis van God van de natuurlijke dingen. Natuurlijke dingen, cultuur, wetenschap, kunst, economie, noem maar op. Onderscheid tussen wat betamelijk en onbetamelijk is, tussen goed en slecht. Een zeker natuurlijk licht nog. Dat heeft men later Gods algemene genade genoemd. Om te zeggen, kijk, de wereld is niet een hel geworden. We zijn niet allemaal duivels geworden. De mens is geremd in zijn val. Er is enig natuurlijk licht overgebleven. En dat natuurlijk licht, dat zou je dus ook kunnen zien van, kijk, dat is nou wat in Handelingen beschreven wordt in alle onbevangenheid. Dat zijn geen duivels die op dat eiland leven. Dat zijn mensen, gevallen, zondige mensen, dat zijn geen duivels. En ze hebben nog een zeker gevoel voor ontferming en goedheid enzovoort. Dat is inderdaad dus de strekking van de Dordtse leerregels die zeggen van ja, je moet het wel matigen, onbekwaam tot enig goed. Er is wel enig licht van de natuur overleven. Verder maak ik attent op het woord dat ik ook heb onderstreept. Niet in staat tot enig zaligmakend goed. Heidelberger Catechismus zegt niet in staat tot enig goed. Dordtse leerregels voegen een woordje in. Niet in staat tot enig zaligmakend goed. Wie wil even dat woord oppakken en zeggen, oké, ja, dat verheldert. Wat is de zin ervan dat er nu bij staat, zaligmakend? Het sluit aan bij het vorige, maar we moeten het toch even helder krijgen. De richting van je handelen gaat eigenlijk ook naar wat Jaap van der Heijden daar straks zei. Het zaligmakende, dat is dat je op het goede spoor bent, tot eer van God. Dat je in de verbondenheid met God al die dingen doet. En dat je tot eer van God al die dingen doet. En zodat God daar ook blij mee kan zijn, enzovoort. Het zaligmakende heeft te maken met onze bestemming. En dan wil ik even naar antwoord 6 verwijzen. Een van degenen die met mij meedacht zei van, kijk eens, hier zie je ook het doel van ons leven. En ik vond dat hij dat eigenlijk heel raak aanduidde. Zei, ja, dat is waar. In antwoord 6 staat het doel van ons leven. God heeft ons zo geschapen dat wij naar zijn beeld zijn geschapen, opdat wij God, onze schepper, op de rechte wijze zouden kennen, hem van harte zouden liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid zouden leven om hem te loven en te prijzen. Dat is het doel dat God ons bij zich heeft tot in eeuwigheid. Gericht op hem in zaligheid, in volkomenheid, in een stralende harmonie. En het tot enig zaligmakend goed van de Dordtse leerregels wil dus zeggen, zover komen we niet met dat licht der natuur. Dat sluit dus ook weer aan bij dat laatste regeltje. Het wordt niet op de juiste manier gebruikt. Het lukt niet om daarmee bij het doel uit te komen dat God bij de schepping van ons mensen had. Dus daarmee wordt de catechismus ook weer gelijk gegeven. Zeg, ja, dat is wel waar. Het is zo dat wij onbekwaam zijn tot het goede, maar dan het goede met hoofdletters. God van harte liefhebben. Hem loven en prijzen, met hem in de eeuwige zaligheid leven, hem op de rechte wijze kennen, zodat we God helemaal recht doen. Zover komen we niet. Zo nuanceert de Dordtse leerregels. De tussenstand is, ja, meneer Mulder.
Hier is ook weer de uitdrukking tot Gods eer gevallen. Wat is dat eigenlijk? Ik heb het namelijk zo vaak misbruikt gezien. Vooral, er kwam eens een dame bij me die zou dan zingen ergens. Dat moest ik begeleiden. Nou, ze zong vreselijk slecht, vond ik. Maar ze zei, ja, maar ik zing met mijn hart in. Dat is tot Gods eer. Dan vraag ik me af, is dat zo? Zo wordt het vaak gebruikt. Ja. Als het dan tenslotte maar tot Gods eer is. Nou, ik vind het erg moeilijk. Wat is tot Gods eer? Ik dacht, als het goed gebeurt, zo goed mogelijk je kunt, dan is het tot Gods eer. Ja.
Nou, in dat laatste heb je dus al de aanduiding van Gods eer is niet zomaar een toevoeging in ons leven. Het is veel meer dat allerhoogste dat God er blij mee kan zijn. En dat God er zelf ook door, ik zou bijna zeggen dat God erdoor groeit. Dat God in wat mensen doen zegt van kijk, nou zie je wat ik waard ben. God wordt daardoor alleen nog maar groter gemaakt. Andere keer meer daarover. Ja, tuurlijk. Interactief is interactief.
Ik heb namelijk toch nog een vraag over dat zaligmakend goed. Ik denk dat ik begrijp welke kant de dorstleraar eens op wilde. Namelijk wat ze zeggen van ja, het goede wat dan mensen doen vanuit dat licht der natuur. Dat, zeg maar, dat heeft geen, zeg maar, geen eeuwigheidswaarde eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Maar wat ik nog wel moeite mee heb is van als er een uitdrukking zaligmakend goed staat. Of dat dat niet voor hen is. Bestaat er überhaupt zaligmakend goed?
Even de vraag toelichten, die laatste. Wat bedoel je daarmee?
Zaligmakend goed suggereert dat er iets bestaat als zijn door het goede te doen is iets er bestaat iets als zijn iets goeds doen wat zaligmakend is.
Ook zo.
Dat vind ik een heel interessante vraag, want ik krijg de indruk dat het zaligmakend heeft niets te maken met het goede op zich doen. Dat is voor mij meer een gevolg van als je God wil volgen, dat je het goede ook wil doen. En aan mensen die niet God volgen, die doen ook goede dingen. Maar in beide gevallen is het niet zo dat je op grond van het goede doen zalig wordt. Ja. Mijn idee. Maar ik heb nog een vraag. Dus wat...
Deze vraag komt verderop in de catechismus veel uitvoeriger aan de orde. Als het gaat over wat zijn die goede werken van ons waard. Ook de goede werken van de wedergeboorte. Wat de catechismus hier wil zeggen is goed dat ons, om zo te zeggen, op de in de goede richting zet, uitkomend in de eeuwigheid bij God, dat is bij ons niet te vinden. Dus dat is eigenlijk een bevestiging van wat Gerrit zegt, van is dat er wel, ik vraag het me af. Dordtse leerregels zeggen nee, dat presteren wij niet. Wat wij aan goeds presteren, dat mag niet onder de tafel geveegd worden, dat hebben we net gezien, maar dat daarmee het koninkrijk van God dichterbij komt, niet aan de orde. Dat is dus die nuancering die tegelijkertijd de radicaliteit van de catechismus overeind houdt. En daarmee wil ik, dat bedoelde ik toen ik zei even de tussenstand. Ook de Dordtse leerregels gaan namelijk niet terug achter dat verhaal van de wedergeboorte. Wij moeten wedergeboren worden. De Dordtse leerregels zeggen het zo. Zonder de genade van de Heilige Geest die ons vernieuwt, willen of kunnen wij niet terugkeren tot God, de ontaarde natuur verbeteren of ons hiertoe voorbereiden. In die zin zeggen de Dordtse leerregels niks anders dan de catechismus. En dat is eigenlijk het springende punt hier. Wedergeboorte. Wij moeten wedergeboren worden. Dat is een zeer radicale uitdrukking die erop neerkomt dat het niet zal gaan in een proces van geleidelijke verbetering. Maar dat er met ons een totaal nieuw begin moet worden gemaakt. Het proces van geleidelijke verbetering is het de hoop dat mensen in de loop van de tijd, in de loop van de eeuwen, kunnen doorgroeien naar de overwinning van het kwaad. En dat wordt hier miskend. In grote radicaliteit. Dat zal niet gebeuren. Ondanks dat licht der natuur. We komen niet echt in de richting van het koninkrijk van God. Deze wereld is wat dat betreft reddeloos opgesloten in het kwaad. Ondanks het licht der natuur dat het nog geen hel is. Dat koninkrijk van God dat vraagt om een totaal nieuw begin. Het nieuwe begin van Christus, het nieuwe begin van de Heilige Geest. Ook hiervan geldt weer verderop in de catechismus wordt dat veel uitvoeriger aan de orde gesteld wat dan precies die wedergeboorte is. Hier wordt eigenlijk alleen maar gezegd de noodzaak van de wedergeboorte. Die moeten wij inzien. En hiermee wordt het dus ook heel praktisch. Hier kom je als mens ook voor de vraag te staan, hoe bereik ik het doel van mijn leven? Waartoe ik geschapen ben. Hoe bereik ik dat? Kan ik dat bereiken vanuit mijn natuurlijke capaciteiten, door die verder te ontwikkelen? Of moet ik aanvaarden dat ik dat nooit zal bereiken, tenzij, nogmaals dat doel dat in antwoord 6 gegeven wordt, God, mijn schepper, op de rechte wijze kennen. Lees het persoonlijk, zei iemand, en dat is waar, dan komt het veel dichterbij. Ik ben zo geschapen opdat ik God, mijn schepper, op de rechte wijze zou kennen, opdat ik hem van harte zou liefhebben, opdat ik met hem in de eeuwige zaligheid zou leven om hem te loven en te prijzen. Ik bereik dat doel niet, nooit, op basis van mijn natuurlijke capaciteiten. Dat is wat hier staat. Ik heb een nieuw begin nodig. Ik heb nodig Jezus Christus. Zonder hem kom ik er niet. Zonder hem mislukt mijn mens zijn. Zonder hem loopt de dood. Zonder de geest kan ik van alles doen. Dan kom ik niet in het koninkrijk van God uit. Nou, dat is ook in de Dordtse leerregels onomstreden. En dat maakt het heftig wat hier staat. Hier kom je dus ook tot je diepste persoonlijke wortels. Wie ben ik eigenlijk? Aanvaard ik de Heer Jezus als mijn redder? Of vind ik dat eigenlijk moeilijk? Wil ik hem? Wil ik het eigenlijk wel? En nu is de laatste vraag die ik aan u stel in dit kader, om nog een keer naar Handelingen 28 te kijken. En dan te kijken van, zit die noodzaak tot wedergeboorte daar? En daaraan gekoppeld, kun je het voor jezelf ook terugvinden. Zeggen, ja, inderdaad, ik merk het ook. Ondanks het licht der natuur, misschien voel ik me een goede moeder of een goede student of best een aardige buurman. En er gaat niks vanaf. Ik heb best een positief zelfbeeld, misschien. Niettemin. Ook ik weet dat ik zonder Christus het koninkrijk van God niet kan bereiken, niet binnengaan. Ik moet helemaal opnieuw. Ik kan niet volstaan met mijn positieve dingen ontwikkelen als ik ze al heb. Dus dat is de tweede vraag daaraan gekoppeld. Dus de vraag is, lees nog eens Handelingen 28 vers 1 tot 10. En wil dan zeggen of je daar de noodzaak van de wedergeboorte voor die mensen in kunt aanwijzen. Gekoppeld aan of je die noodzaak in je eigen leven herkent. Weer even gelegenheid om te lezen, te denken, te praten. Wie denkt iets gevonden te hebben dat ook in dat op zich toch zo vriendelijke beeld van de Maltesers erop wijst dat ook deze mensen wedergeboorte nodig hebben? Ja, Koos van Dam. Vers 10. Ze vereerden Paulus, verder kwamen ze niet. Met andere woorden, dit is nog niet de verering van de ware God. Wie nog meer? Ja, Sibylla. Sibylla Roos zegt, het is toch wel heel opvallend dat in dit stuk elke verwijzing naar dat Paulus preekt, ontbreekt. Hij geneest, maar al die 3 maanden heeft hij iets gezegd, het staat er niet. Je zegt, ik vind het opvallend, geeft het je te denken over wedergeboorte? Geen verband zal nog op het eerste gezicht te ontwaren, zegt Sibylla. Wie volgt? Ab. Van der Ploeg zegt, mij valt op dat Paulus een impuls van vernieuwing naar het eiland toebrengt, door die genezingen. Een impuls van vernieuwing, ik hoor bijna iets van een injectie van wonderbaarlijke goedheid, nieuw leven, waar die, althans volgens deze beschrijving, niet veel woorden aan toevoegt, maar waarmee de mensen van Malta wel enorm worden verrijkt. En een impuls die, ik hoor dat in je woorden ook, kan betekenen van, hé, daar gaan ze wat mee doen. Okay. Ja, daar nog 2, Arine. Arine maakt wat tent op vers 6 en zegt van, kijk, daar vind je dat ze Paulus als een soort God zien. En dat zou dan aansluiten bij die verering waar we het daar straks over hadden. En dat is inderdaad met zoveel woorden in vers 6 ook hun belijdenissen zeiden dat hij een God was. Dat duidt op het ontbreken nog van, waar we het over hebben, het grote doel van hun leven, God op de rechte wijze kennen, is er niet. Wie nog? Er zit nog meer hoor in het stuk. Ja, sorry Boop, ik vergat jou. Ja. Het is een boeiende vraag. Boop zegt, hij legt hen onder gebed de handen op. Kan dat als er geen spoor van geloof is? Kan dat als ze alleen maar de opvatting hebben, hij is een God? Dat is wel een hele belangrijke opmerking ook. Je bent hier wel aan het gissen als lezer, hè, van wat is er nou precies gebeurd? Maar Paulus kennende, die altijd erg, ook in Handelingen wordt dat gezegd, die erg alert was erop als de aandacht niet op Christus, maar op hem gericht werd, kun je inderdaad wel voorstellen dat dit vragen oproept. Heeft hij dat zo laten gaan dat ze dachten dat hij een God was? En hoe zit dat dan met dat gebed? Is dat gebed evangelieverkondiging geweest? Goede opmerking van ja, er zit hier toch een aantal dingen om attent op te zijn. Gerrit, nog.
Wat me nog verbaasde extra is dat die woord van Malta over de gerechtigheid als een persoon gaat.
Ja. Ja. Dat is vers 4. En hier hebben we inderdaad een punt dat in de vertalingen varieert. Gerrit leest hier de vertaling de gerechtigheid, maar de nieuwe Bijbelvertaling heeft dike. Dike wil niet dat hij blijft leven. Dike is het Griekse woord voor gerechtigheid. En hier wordt gesuggereerd door de nieuwe Bijbelvertaling, ze hebben het over een god. En dat is inderdaad zeer waarschijnlijk de wraakgod. De god die ervoor is om ongerechtigheid te bestraffen. De god die in eigen persoon de gerechtigheid is. En ik ben wel blij met deze verwijzing, want het schommelt inderdaad enorm heen en weer. In vers 4 zeggen ze van, hey, dat die man zo'n vreselijke pech heeft, eerst die beroerde schipbreuk, net een beetje aan het bijkomen en nou die akelige slang, dat moet erop duiden dat de goden een appeltje met hem te schillen hebben. En dan gebeurt er niks en dan zeggen ze, ja nou snappen we het helemaal niet meer. Dit moet erop duiden dat hij zelf een god is. Ze redeneren vanuit hun eigen idee, hun eigen mythologie ook, vanuit hun eigen gevoel hoe de wereld in elkaar zou kunnen zitten. En het interessante is dat Paulus het in de war stuurt. En dat is, daarom ben ik wel blij met dat woord impuls van Ab van der Ploeg. Er gebeurt hier inderdaad iets verstorends in de orde van het leven van de Maltesers, doordat Paulus binnenkomt. Als Paulus daar niet was gekomen, had je een beeld gekregen van een tamelijk vriendelijk volkje. Maar nu, Paulus daar binnenkomt, gebeuren er rare dingen en zie je iets van schemer. Het zijn nog steeds die aardige mensen, maar ze lopen in een rare schemer rond. Ze kunnen de dingen niet plaatsen. Ze komen dan toch met hun eigen geloof, maar ook hun eigen angst. Ze kennen God niet op de rechte wijze. Dat is toch eigenlijk wel de uitdrukking die hier naar voren komt. Ze hebben een vaag idee van het goddelijke, maar Paulus past er niet in. En dan komt er die vreemde schommeling, eerst van het is een moordenaar, hij wordt gestraft, en dan het is een god. En het interessante is inderdaad dat we niet geïnformeerd worden over hoe Paulus er exact op heeft gereageerd. In elk geval wil ik wel attent maken op het schemerdonker van deze mensen. Dat is de eerste aanduiding eigenlijk. Het is schemerdonker op Malta. Precies, er gloeit nog wat licht der natuur, maar ze hebben het niet helder. En ze kennen niet de weg naar het Koninkrijk van God. En ze komen intuïtief ook met hun zieke en narigheid bij Paulus als ze merken van, hey, genezing. Daar komen ze pas mee nadat Paulus naar die vader toe is gegaan. Dus dat is eigenlijk heel opvallend. Ze worden pas gewekt uit hun sluimer als Paulus die man, die vader, geneest. Dan zeggen ze van, hé, wat is hier aan de hand? Nou, dit is het tweede waar ik op attent maak. Een mens leert zichzelf pas echt kennen, ook in zijn duister, in de confrontatie met Christus en zijn evangelie. Als we dat ervan afhalen, dan weten we eigenlijk nog niet waar we aan toe zijn. Pas de confrontatie met Paulus roept het inzicht op van, hey, deze mensen lopen in het schemerdonker rond. Pas de confrontatie met Paulus maakt ook duidelijk van, hey, er is meer, wezenlijk meer dan wat zij zelf in huis hebben. Vernieuwing, zei Ab van der Ploeg. Een prachtig woord. Vernieuwing. En dat is wat we gezongen hebben met God enkel licht. Pas in het licht van God ontdekken wij onze eigen duisternis. Pas als Christus ons leven binnenkomt, dan ontdekken we wat echt de bedoeling is. En zo laat dit verhaal, denk ik, expres even in het midden van hoe het verder is gegaan, of ze wedergeboren zijn of niet. Ik durf er eigenlijk geen woord over te zeggen, al is de opmerking van Boop zeer terecht van, hey, er zit toch in dat gebed van Paulus duidelijk ook prediking. Hebben ze hem als een godheid uitgewuifd? Ik weet het niet. Ik denk dat het expres in het midden wordt gelaten om hier in het licht te stellen, kijk, ook waar een maatschappij nog niet zo beroerd functioneert, is wedergeboorte noodzakelijk. En met wedergeboorte bedoel ik het nieuwe begin van Jezus Christus en de Heilige Geest. En dan niet als een eis die gesteld wordt, als een geschenk. Die impuls van vernieuwing. Uit de nacht de nieuwe dag instappen. Het leven op Malta kan nu gaan veranderen. En dat is wat de catechismus ook wil. Niet dat wij blijven hangen in die sombere sfeer van, ach, het licht der natuur, hoe ver kom je daar eigenlijk mee? Maar metterdaad het geschenk laten binnenkomen. Het geschenk waardoor je het ook dieper gaat zien hoe het eigenlijk met jouzelf is. Je leert jezelf als zondaar pas echt kennen als je Jezus Christus kent. Als je ziet hoe Hij het doel van het menselijk leven realiseert. God op de rechte wijze kennen. Hem van harte lief hebben. Met Hem in de eeuwige zaligheid zijn om Hem te loven en te prijzen. Dat is het plaatje van Jezus. Vanmorgen beeld van God. Hij is het beeld van God. En als je dat ziet, dan zeg je, wat wij overgehouden hebben, zijn armoedige fragmenten. Godzijdank zijn die fragmenten er. Het leven is gelukkig niet overal een hel, maar toch maar armoedig. En het geschenk van de wedergeboorte, die impuls van vernieuwing. Ik eindig met hoe iemand dat aan mij vertelt in een e-mail. Want dat is het gewoon helemaal. Op het moment dat ik dacht, dit is iets interessants, het verhaal van Jezus Christus. En ik ga me erin verdiepen. En ik wil willen zien of het echt zo is als ze zeggen, dat je verandert en opnieuw geboren wordt als je Jezus toelaat in je leven. Zijn er een hoop dingen veranderd? Ik ben gaan leven met een doel. Zonde bleven. Moeilijke dingen bleven. Verleidingen bleven. Allemaal jammer. Maar er was ook een God met wie ik kon praten. En ik las dat mijn zonden vergeven werden. En ik merkte dat ik God kon vragen om me te helpen. Om dingen te laten. En dat ik in plaats van kansloos overal een potje van maakte, begonnen er ook dingen beter te gaan. We zijn geneigd tot alle kwaad, maar door de kracht van God en de Heilige Geest maakt God toch iets van ons. En zijn wij soms tot dingen in staat waar we zelf verbaasd van kunnen staan. De nacht uitstappen, de nieuwe dag in. De impuls tot vernieuwing ervaren en verwelkomen. Dat is de bedoeling. Amen. Het lied van de dag, letterlijk. Gezang 381, dat is een morgenlied. We gaan het zingen, ook weer in wisselzang 1, 3 en 5 allemaal. Tweede vrouwen, vierde mannen. Een suggestie om hier nog wat mee bezig te blijven de komende tijd. Ga eens voor jezelf de nacht en de dag momenten na. De nachtmomenten dat je opbotst tegen je onvermogen. En de dagmomenten dat je merkt, zoals ik het net uit een e-mail kon citeren, ik krijg echt een impuls van vernieuwing. De nachtmomenten en de dagmomenten. Maak je je er bewust van. En verheug je over Jezus Christus en de Heilige Geest. De volgende dienst van dit karakter is pas op 17 december. En toch wil ik nu al graag drie mensen die zeggen, ik denk met dominee de Jong mee over zondag 5 en 6, de verzoening. En liefst wat gespreid over de leeftijden. Wie zeggen, ik denk mee? Harry, Attie, en ik wou ook graag nog een jongere. Teus, willen jullie zelf snel met dominee de Jong contact opnemen om even af te spreken hoe je het precies doet? Per e-mail is het handigste. Harry, Attie en Teus, 17 december, de volgende catechesedienst. De collecte wordt nu gehouden. Ik wil nu voorgaan in gebed. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat er in deze wereld niet alleen vreselijk boosaardig kwaad is, maar ook mooie muziek, briljante techniek, helder inzicht in hoe dingen werken en soms zoveel hartverwarmende vriendelijkheid. Wij prijzen u dat u uw schepping hebt behoed voor de totale ontaarding. En dat er zo geen totale duisternis heerst. Wilt u ons leren om dat op te merken en daar recht aan te doen? In het leven van anderen, in het leven van onszelf. En als wij zelf merken dat we last hebben van een negatief zelfbeeld, waarin we onrecht doen aan dat licht dat van nature toch ook in ons is, helpt u ons dan om daarin positiever te worden en u ervoor te danken. En helpt u ons om eerlijk te zijn en tot overgave te komen, steeds weer of voor het eerst aan Jezus Christus. Vanuit het vernieuwde inzicht dat wij, dat deze wereld, de weg naar uw koninkrijk niet vinden vanuit onszelf. Heer, overwin onze trots. Overwin onze angst. Breng ons tot het vertrouwen dat we in Christus door uw geest echt de goede richting vinden. We bidden nu voor jongeren, voor wie het zo reëel is dat ze de weg naar u maar moeilijk vinden, dat geloven zo'n krachttoer lijkt. Heer, voor hen bidden we vurig dat u door de kracht van uw geest hen doet vinden als ze zoeken. En niet alleen voor jongeren. En we bidden u om de kracht van uw geest, zodat de strijd tegen het verkeerde, dat we daar niet moedeloos van worden. Maar af en toe verheugd kunnen zeggen, ja, ik sta er niet alleen voor. Er kan meer dan ik dacht. En wilt u zo met uw impuls van vernieuwing in het leven van ons allen binnenkomen, ons tot diep geloof daarin brengen, tot overgave, en zo heel breed, wereldbreed bidden we u, uw schepping terechtbrengen. Alsnog, na zoveel eeuwen, om Christus wil. Amen. Laten we de dienst beëindigen met het belijden van het christelijk geloof. Namens u wil ik de apostolische geloofsbelijdenis uitspreken. Waarna wij zingen een loflied op God, Psalm 103, vers 8 en 9. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonde. De opstanding van het vlees. Ik geloof het eeuwige leven. gaat u heen in het licht van God. De genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen.